U hebt jaren gehoord over een preekstoel en nu ziet u hem. Vroeger werd de preekstoel ook wel de houten broek genoemd, voor mensen die ooit het oude boek van Velderhof en nog iemand hebben gelezen, waar ze allerlei kerken langs gingen om te horen wat de diverse te zeggen hadden. Dan hebben ze dat boek In de Houten Broek genoemd. Ja, dat kan wel, ik weet niet meer. Fijn dat u er bent. De grote verdrukking is wat mij betreft niet aangebroken, zo bedoel ik het niet, wat mijn eigen lijf betreft, maar ik wil wel graag over dat onderwerp vanavond iets zeggen. En dat hangen we op aan de tweede brieven in het Nieuwe Testament, dat weet u van de uitnodiging. En die tweede brieven zijn, voor zover ik het zie, allemaal eindtijdbrieven. We hadden dat de vorige keer al, het eerste stukje van 2 Korinthe was duidelijk een eindtijdboodschap, de rechterstoel van Christus. Het tweede stukje van 2 Korinthebrief heeft te maken met de geschiedenissen die Paulus zelf verhaalt en dingen die hem zelf zijn overkomen. Hij heeft ervaren wat de druk betekent. Gevaren, martelingen, gevangenschap, voor dood opgepakt, gestenigd. Allerlei heeft hij meegemaakt. Alsof hij zelf aan den lijve ondervond wat het oude volk Israël zou gaan ondervinden. Dat heeft hij ook gezegd. Ik wilde wel voelen en zelfs door een banvloek van Christus gescheiden zijn om sommigen van mijn verwanten, mijn familieleden, te kunnen redden. Hij is heel ver gegaan in zijn gevoelens om aan te voelen, mee te voelen dat wat het volk van God zou gaan voelen. Maar hij heeft ook uitnemende openbaringen gehad. En die uitnemende openbaringen hebben hem ook druk opgeleverd. Een druk van de Heere, een doorn in het vlees, opdat hij zich niet zou gaan verheffen. Ik zeg niet dat het hetzelfde is als de grote verdrukking. Dat hoort u mij vanavond ook niet zeggen. Maar ik ga u wel zeggen dat druk, dat moeite, altijd ergens toe leidt. Druk, moeite is niet zomaar zinloos, zoals er vandaag sprake kan zijn van zinloos geweld. Druk, moeite, problemen, situaties schetsen in je eigen leven, lichamelijke dingen, maar ook gemeentelijke dingen, sociale dingen, betekenen allerminst dat het niet uit de hand van de Heere komt. Ik zeg niet dat het de schuld van de Heere is, of dat de Heere dit gecreëerd heeft, maar het is er wel. Door de zonde is deze situatie ook gekomen en de Heere laat het ook toe. En gebruikt bepaalde dingen ook in zijn wijsheid om het volk Israël gelouterd weer aan zijn hart te krijgen. En om de hele situatie te louteren. Ik wil graag eerst wat lezen uit Daniël 9 en 11-12 en dan Matthäus 24. Eerst uit Daniël 9. Vers 24. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de 62 weken zal er een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Anderen vertalen naar mijn smaak terecht, terwijl hij niets heeft. Terwijl er niets tegen hem is en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Maar zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken. En als u goed geteld hebt, dan hadden we al 69 weken gehad en dan komt er nog een week. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen of een verwoesting komen. En wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Daniël 9. Hetzelfde Bijbelboek. U zou heel Daniël 11 kunnen gaan lezen. Dat doe ik niet. Vers 36, Daniël 11, vers 36. En de koning zal doen wat hem goed dunkt. Hij zal zich verhoovaardigen, zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de god der goden, zal hij ongehoorde woorden spreken. En hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is. Want wat vastbesloten is, geschiet. Hoofdstuk 12, vers 1. En in die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel en die velen tot gerechtigheid gebracht hebben als de sterren voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houdt de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Tot zover het boek Daniël. Nu het Nieuwe Testament. Matthäus, de Heer Jezus zelf, spreekt een rede uit over de laatste dingen. Vers 3 van Matthäus 24 zegt: toen de Heer Jezus op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen allen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En dan gaat de Heer Jezus beginnen. Vers 5, en er zullen velen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En je zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn, doch dit alles is het begin van de weeën. Vers 15, wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, ik heb het net met u gelezen, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geven er acht op, laat het dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen. En niet op een sabbat, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe. En ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt: zie, hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten in licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen en dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Tot zover het lezen voor vanavond. Vele profeten hebben gesproken over een tijd van benauwdheid. Jesaja, Jeremia, Zacharia. Velen hebben gezegd dat er een enorme druktijd komt. Maar die profeten hebben altijd Jeruzalem of Israël als onderwerp gehad. Niet zozeer Nederland. En ze hebben het gehad over het volk van God, het oude volk van God, het volk Israël, die een bepaalde tijd van grote nood en van grote verdrukking zou meemaken. Daniel heeft in zijn merkwaardige profetie over die zogenaamde jaarweken, die 70 jaarweken, die 70 zevens letterlijk vertaald, een sleutel gegeven. En niemand kan om die sleutel heen. Als je de profetie wilt bestuderen, dan kun je niet om het boek Daniel heen. Dat is ten ene male onmogelijk. Je kunt niet om die sleutel heen. Als je iets wilt zien van wat er gaat komen, dan moet je het boek Daniel echt hanteren. Daar is denk ik iedereen het wel over eens. Nu zit het gemakkelijkst om te zeggen, nou laat die deur maar dicht. We gebruiken die sleutel niet. We bemoeien ons daar niet mee. Er is alleen maar gehakketak en er is alleen maar geruzie over gekomen. En de ene club na de andere club is elkaar in de haren gevlogen. Dus we stoppen met de bestudering van deze geschriften. Nu kort door de bocht. Daarmee, vrijwel daarmee, is het profetische woord een beetje op slot geraakt. Er is nog een belangrijk facet te noemen. Ongeveer in de tweede eeuw na het ontstaan van de gemeente is het al begonnen dat men zei, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En al die toezeggingen van de Heere God aan Israël, die zijn nu van ons, op ons van toepassing. En de oordelen die God over Israël heeft uitgesproken, die komen niet meer, want wij worden in genade aangenomen. We leven nu in het duizendjarig vrederijk. We hebben die grote verdrukking al gehad. Dat is allemaal al voorbij. En dus wordt het hele pakket van profetische geschriften, ongeveer een derde van de Bijbel, aan de kant gelegd. En daar bemoeien we ons ook niet meer mee. We willen het nu hebben over God die goed is, God die genadig is. En een beetje God die kietelt zijn eigen kinderen en zorgt voor ze. En is een soort goede grootvader die altijd met cadeautjes komt. Zoals wij bij onze kleinkinderen toch wel altijd iets meenemen als we op bezoek komen. Henny in elk geval. Snoep. Maar hoe dan ook. Zoiets. Dat willen we nog. Maar een God met een boodschap over toren en over een grote verdrukking. En over toestanden die wij eigenlijk niet eens kunnen omschrijven. Die God, die willen we niet. Daar zit een enorme blokkade vandaag de dag. Het profetische woord is schaars. En we horen niets meer over deze dingen. Niets, dat is natuurlijk allemaal weer te algemeen gezegd. Want in uw gemeente wordt er elke zondag misschien over gesproken. Fijn, fijn dat u daar bent. U voelt aan dat we met deze materie, met deze stof, ook de serie van dit seizoen, iets willen doorbreken. Iets willen aanreiken in elk geval over de tijd die nog gaat komen. En de Bijbel geeft zoveel informatie dat het bijna niet doenlijk is om in één avond alles een beetje te behappen. Voor wie is dit allemaal bedoeld? Is dit alleen maar voor mensen die van geschiedenis houden? Nee. Voor mensen soms die alleen maar in de toekomst geïnteresseerd zijn? Nou ja en nee. Het is bedoeld voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat zeg ik elke avond en dat wil ik opnieuw zeggen. De Bijbel is bedoeld voor mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Niet zomaar wat, maar mensen die duidelijk interesse hebben in de dingen en de toekomst van onze Heer Jezus. Want Gods plan heeft maar één centrum en dat is de verhoging, de verheerlijking van zijn eigen Zoon, de Heer Jezus. Dat wij in datzelfde plan van God ook een plekje hebben, dat is geweldig. En dat Israël in dat plan van God een plaats heeft, super. Maar Gods plan heeft primair de Heer Jezus zelf als centrum. Heel belangrijk. En de gelovigen, mensen dus die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, die willen ook graag dat de Heer Jezus het centrum is. Want hij die voor ons aan het kruis zijn leven gaf, hij die voor mij de schuld vereffende, die mijn prut opruimde, die mijn verkeerdheid wegnam, hij is mijn heiland, mijn Heer, en we hebben hem lief gekregen. We hebben, misschien begonnen met een stukje waardering, of moet ik het anders zeggen, het begon met een stuk geloof, maar het is dan uitgelopen op iets meer dan alleen maar waardering. Het is ook zo dat we graag willen dat de Heer Jezus schittert en dat de Heer Jezus de plaats krijgt die God voor hem bedoeld heeft. Daar verlang ik naar. En nu maakt de Bijbel duidelijk dat mensen die nu hier zitten en de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, tot de gemeente behoren. En de gemeente bestaat uit mensen die de Heilige Geest ontvingen, bestaat uit mensen die door de Geest aan elkaar gesmeed zijn, door de doop met de Heilige Geest aan elkaar gevoegd. Echt waar hoor, de Bijbel zegt dat zo. De Geest heeft ons als het ware aan elkaar gesmeed, door de Geest tot één lichaam gedoopt. Letterlijk staat dat zo in 1 Korinthe 12, 13. Door de Geest aan elkaar gevoegd, bij elkaar gebracht. De Heilige Geest heeft ons aan elkaar gevoegd. Dat bindt ons samen. Niet onze visie op de toekomst. Ook niet onze visie op welke liederen we moeten zingen, want daarover kun je nog wel even bakkeleien. Vanmiddag belde mevrouw op, zingen ze in uw gemeente ook opwekkingsliederen? Ik zei, ja, nou zeg, kom ik niet. Ik zeg, groot gelijk. Bijna, ik flapte dat. Ik heb het net ingehouden, ze heeft het net niet gehoord. Maar zo ging het wel. Zo van, als je kunt elkaar afrekenen op het soort liederen dat er gezongen wordt. Nou, zo ging het echt. Mevrouw was heftig teleurgesteld dat als dat voorgangers zo ver meegingen met die bundel dat ze dit gewoon gingen zingen. Ik laat dat los. We zijn niet bij elkaar door de Heilige Geest aan elkaar omdat we allemaal hetzelfde muzikale gevoel hebben of hetzelfde tekstgevoel hebben. We zijn bij elkaar gekomen door het geloof in de Heer Jezus en omdat de Heilige Geest ons samen heeft gebracht. Hetzelfde leven, leven uit God. Eeuwige leven. We hebben notabene hemzelf als ons leven, zegt 1 Johannes 5. Prachtig. Maar dat bijzondere gezelschap nu op aarde, vanavond hier in Veenendaal aanwezig, blijft niet hier. Gaat van hier vertrekken. Gaat hier vandaan. Daar had Paulus het over in 2 Korinthe 12, vanwege die uitnemendheid van de openbaringen. Het is zo geweldig, zegt hij, dat God, wat God me heeft laten zien, het is onvoorstelbaar, wat ik heb mogen zien, dat wij, die nu hier op aarde zijn, hier helemaal niet horen. We zijn hier vreemdelingen, we zijn hier bijwoners, we horen daar waar de Heer Jezus is, waar hij plaats heeft bereid, daar horen we. Ons burgerschap is in de hemelen. En we zullen daar zijn waar de Heer Jezus is. We zullen aan hem gelijk zijn. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn verheerlijking. En God heeft ons door te binnen uitgekozen om een soort cordon om hem heen te vormen. Een gezelschap om hem heen, waardoor hij nog mooier, nog hoger wordt. U hoort hier niet. Vanaf het moment dat profetieën, teksten, Daniel 9, Daniel 11, 12, maar ook Jesaja en Jeremia, op ons van toepassing worden verklaard in de zin van, dit is ons lot, dit gaat er met ons gebeuren, dan heb u het mis. Want die gemeente was niet bekend in het Oude Testament. Het is van alle eeuwen verborgen gebleven. Het is nooit openbaar gemaakt. Het is aan het einde van de tijd aan Paulus, met name aan Paulus, openbaar gemaakt. Ik wil niet een soort pleidooi houden van lees alleen Paulus. Je hebt Petrus ook nodig, Jacobus ook. We hebben geen enkel stukje van de Bijbel te negeren. Dat kan niet. Maar we hebben wel de overtuiging gekregen dat het hele bijzondere wat Paulus heeft toevertrouwd gekregen voor de gemeente wel heel erg bijzonder is. Jij en ik, we gaan hier vandaan, we worden weggehaald, we worden opgenomen, we gaan de Heren tegemoet in de lucht. En we gaan hier dit aardse toneel verlaten. En dat komt nog aan de orde in de loop van de avonden, ook in deze serie. Dat komt nog een keer. Met name over 2 Thessalonicenzen 1 en 2. de volgende twee keren. Maar ik bedoel daar dit mee te zeggen. Er komt een moment dat wij hier niet meer zijn. We zijn weggehaald. Opgenomen. Ineens zal Veenendaal het zonder de gemeente moeten doen. Dat kan al wel een kerk zijn. De kerkdeuren, die gebouwen zijn er sowieso. En die kerkdeuren kunnen ook nog open gaan. Dat zou ook nog kunnen. En er kunnen ook nog mensen komen. En misschien, ik hoop het niet. Maar er zou nog een dominee op kunnen draven op dat moment. Er is één probleem. Die man die kent de Heer Jezus niet. Als hij op dat moment... Sorry hoor. Het is natuurlijk veel te fel. Hè? Al die predikanten hier in de zaal. Stel je voor dat jij de kloos bent en die zondag de toevallig preekdienst hebt. Maar alle die... Nee, ik zeg het een beetje te cru. Maar alle die de Heer Jezus kennen gaan weg. Of je nu van club A of van club B bent. Je bent er niet meer. Je bent opgenomen. Want de Heer Jezus roept alle die van hem zijn bij zich. We zijn weg. Die gemeente wordt opgenomen. En vanaf het moment dat die gemeente wordt opgenomen, gaat er een hele bijzondere tijd aanbreken. Dat begint die laatste week van Daniël. Dat is een moeilijke. Ik snap best dat het moeilijk is. Zeker als je dat voor het eerst hoort, dan is het alsof je raadseltjes spreekt. Alsof je zit als een soort medium die dan toevallig contact met de Heer zou hebben. Nou, ik hoop dat ik heel veel contact met de Heer heb. Maar ik heb geen bepaald medium, geen bepaald middeltje in mij. Ik probeer mijn Bijbel te lezen en ik probeer door de Heilige Geest te begrijpen wat de Heer zegt. Maar die gemeente die hier nu is, gaat hier vandaan. Die is op een bepaald moment weg. Maar het leven op aarde gaat door. Veenendaal bestaat nog steeds. Maar de gelovigen zijn weg. Alle gelovigen zijn weg. En ik zal aantonen in de loop van de avonden die nog volgen, wat daarvan de consequenties zijn voor Veenendaal. Het wordt er niet beter op, dat kan ik u zeggen. Het wordt heel beroerd. Want met het weggaan van de gemeente is ook het zout der aarde vertrokken. Is ook het licht der wereld vertrokken. Is de katalysator weg. De weerhoudende factor is weg. We weten niet half wat het betekent dat er nu nog christenen zijn en wat dat voor vandaag betekent. We zijn ons niet eens bewust van het feit dat als wij hier niet meer zijn, dat het voor onze omgeving niet best is. Want dan pas krijgt de tegenstander zijn ruimte volledig. Natuurlijk probeert hij het vandaag en het lukt hem. Maar dan pas is er geen enkele weerhoudende factor meer. En dus gaat hij zijn volle gang krijgen. Dat zegt de Bijbel. Het wordt een tijd van grote benauwdheid. Het wordt een tijd van enorme, enorme verleiding. Iets daarvan proeven we. En juist omdat we het proeven, heb ik 2 Korinthe 12 erbij gepakt. Omdat Paulus iets van die tijd heeft geproefd. Ik zeg niet dat in 2 Korinthe 12 het expliciet gaat over die grote verdrukking. We gaan wel zeggen dat we iets van deze dingen nu al kunnen proeven. De week die nog komt, 70 weken waren bepaald vanaf het moment dat het bevel uitging om Jeruzalem te herbouwen, 445 voor Christus, u mag gaan rekenen, 7 weken zou het duren en dan zou er een vorst zijn. En iedereen weet, echt weet, dat 7 weken niet 7 maal 7 dagen is, maar 7 maal 7 jaren is. Dat zijn jaarweken. Dat is helder hoor, dat is makkelijk aan te tonen. Het gaat dus om 49 jaar na het bevel om Jeruzalem te herbouwen. 7 weken zou dus de stad er zou gebouwd worden. Er zou opnieuw materiaal aangereikt worden. Er zou opnieuw zegen zijn. En dan zou er een vorst zijn. Want die vorst is gekomen in de dagen van Jozua, de zoon van Sealtiel en Zerubabel. De Zerubabel, de zoon van Sealtiel en Jozua, de zoon van Jozadak. De vorst. En dan zou de stad 62 weken, 62 maal 7, 434 jaar, herbouwd blijven met plein en gracht. Maar in de druk van de tijden, dat betekent dat het in die tijd niet meer een zelfstandig, een eigen koning zou hebben, maar onder de druk van anderen zou blijven staan. Is gebeurd, Jeruzalem is teruggekomen, er is hersteld, er is gebouwd, ze zijn die periode ook blijven bestaan. Maar ze hebben dan de ene koning en dan de andere koning gehad, maar nooit hun eigen koning. Als er al een koning der Joden was, Herodes noemde zich zo, dan was het een Edomiet, een afstammeling van Esau, terwijl de Heere zei, Jacob heb ik lief, u weet het wel hè. Maar ze zijn onder het bewind gebleven van aanvankelijk Irak, later Iran, toen van Griekenland, Macedonië en nog weer later van Rome, Romeinse Rijk. Ze hebben al die jaren door bezetting gekend. Altijd maar door. Maar na die 69, dus 7 weken eerst, dan 62 weken. Maar na die 69 weken zou een gezalfde worden uitgeroeid terwijl hij niets heeft. We willen niet dat hij koning over ons is. Een heel cruciaal moment. Ze hebben de Heer Jezus gedood. U mag het napluizen, u mag gaan rekenen, u mag gaan plussen en mennen. En u komt behoorlijk uit. Ik zal het maar heel voorzichtig zeggen. Want ik wil niet in alle details van dagen en maanden treden. Maar ik ga u wel zeggen dat het een enorme kapstok is. Om erachter te komen wat eigenlijk Gods pijldatum zou kunnen zijn. En dan die gezalfde die werd uitgeroeid terwijl hij niets heeft. Hij is nooit de koning geworden hier op aarde. Hij is niet in die zin de glorie gaan krijgen die hij zou moeten hebben. Dat is niet gebeurd. Dan zou er nog een week komen. En er zit een enorme ruimte tussen die 69ste en die 70ste week. He, twee, samen 70, 7 weken, 62 weken, 69. Een gezalfde wordt uitgeroeid terwijl er niets tegen hem is of terwijl hij niets heeft. Beide dingen zijn waar, er was ook niks tegen hem. En dan zou er nog een week komen. In die week leven we nu. En die week die duurt al 2000 jaar. Dat was een verborgenheid. Een geheimenis, een mysterie, nooit openbaar gemaakt. Altijd verborgen gebleven. De Heere God heeft dat nooit laten weten. Nooit. En het is Paulus geweest die juist over die periode heeft geschreven. Daarom noemt hij dat ook zijn evangelie. Verborgenheid, een mysterie, een geheimenis, nooit openbaar geworden. Zo wordt dat genoemd. Dat is onze tijd. Er komt een moment dat wij weg zijn en dan gaat Gods klok weer gewoon verder. Dat is een beetje moeilijk voor ons, dat snap ik wel. En zeker als u dat voor het eerst hoort, is dat moeilijk. Maar er komt een moment dat de klok van Gods plannen weer verder gaat. Dan komt die laatste week, die 70ste week. En Daniel zei al, dat zal een hele moeilijke week worden. Dat zal een enorme druktijd worden. Een tijd van grote benauwdheid. En voor zover ik mijn Bijbel ken, zal het aan het begin een beetje euforisch zijn. Misschien wel een soort stemming van, nu zijn al die christenen weg. Nou, daar zijn we af. Dat probleem hebben we gehad. We hoeven dus niet meer te rekenen met hun gevoelens. We kunnen gewoon alle zondagen tot koopzondagen verheffen. Want er is geen christen meer die nog protesteert. Sorry hoor. Alle dingen mag u mee laten tellen. Zo gaat het. Ze zijn eraf. De christenen zijn verdwenen. Die zijn opgenomen. Natuurlijk wordt er dan een leugen verteld. De Bijbel zegt dat ze dan de leugen zullen geloven. Welke leugen? Nou ja, dat ze misschien wel naar een andere planeet zijn getrokken. Of dat ze, ik weet niet wat, allemaal bedacht hebben. Er komt een leugen. Zoals er bij de opstanding van de Heer Jezus een leugen de wereld werd ingegooid. Zo zal er ook in die tijd een leugen de wereld worden ingegooid. En die leugen die zullen ze gaan geloven. God zendt hen notabene een dwaling om die leugen te geloven. Zegt 2 Thessalonicenzen 2. God zendt een dwaling om de leugen te geloven. Dat is die leugen. En ze gaan een soort verbond aan. Israël nu al in de druk zal een verbond sluiten. Er komt een soort vredesverbond. En dat vredesverbond is zo appetijtelijk voor het merendeel van Israël dat ze er allemaal instappen. Nu is alles vrede. Jeruzalem zal zelfs een soort vredestad zijn. Alles schijnt, laat ik maar zeggen, helemaal in de hand te houden. Terwijl het niet zo is. En op de helft van diezelfde week, dus na 3,5 jaar, dus als je 3,5 jaar soort vrede situatie hebt gehad, van gecreëerde vrede, door de antichrist die zegt dat hij de Christus is, door het politieke leven die zeggen dat ze samen willen spreken met die antichrist, door de Joodse mensen, door de islammensen, door alle mensen die er zijn, die ze willen een soort verbroedering tot stand brengen van je welste. Nou, dat is natuurlijk zo appetijtelijk, zo geweldig mooi en zo lekker dat iedereen daarvan meehapt. Dit gaat gebeuren, zegt de Bijbel. Maar op de helft van die week, dan vindt er een ommekeer plaats. Dan zal die antichrist en ook dat politieke leven het ware gezicht laten zien. Slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en gaan zeggen dat ze tot geen enkele god meer mogen bidden. Dat er geen andere god is dan de god die daar zetelt in Jeruzalem. En dat is niet de god die wij onze vader noemen, maar dat is de antichrist die daar een beeld heeft gemaakt voor het Romeinse monster. En ze moeten allemaal dat beeld aanbidden. Ze moeten allemaal knielen voor dat beeld. En als je niet knielt, dan heb je een probleem in de supermarkt. Getal 666 is dan aan de orde. Dat is die tijd. Dat komt op de helft van die week. Daarom zeggen we heel vaak dat de grote verdrukking feitelijk maar 3,5 jaar duurt. Dat is de helft van die week. Op de helft van die week, lazen we net samen vanavond, zal dat gaan gebeuren. Bovendien zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament dat het een verdrukking zal zijn van 42 maanden. Aha, even uitrekenen. 3 maal 12 plus 6, 3,5 jaar. 1260 dagen. Even uitrekenen. 3,5 jaar. Tijd, tijden en een halve tijd. 3,5 jaar. Dat is de helft van die week. Dat is de helft van die laatste periode van 7 jaren die al in Daniël 9 werd aangereikt. Dat wordt heel spannend. Dat wordt heel moeilijk. Dit wordt zwaar. Israël komt zwaar onder druk te staan. En dan komt het erop aan. Maar niet alleen Israël, ook de volkeren, de hele wereld. Het is alsof er een complete hongersnood komt. Het is alsof de magere jaren zijn aangebroken, om dat met een geschiedenis uit Jozef's tijd te zeggen. 7 jaren van magerte. De eerste periode viel nog wel een beetje mee. Iedereen had nog een klein koekersje, nog een klein diepvrieskistje. Dus dat ging nog wel. Maar na die halve periode, toen kwam de hongersnood pas goed los. Dat ongeveer, dat beeld. Dat is de grote verdrukking. Daarover spreekt de Heer Jezus. Een tijd van grote benauwdheid. En er is verleiding tot en met. Er is wetsverachting. De liefde verkilt. En ze roepen, hier is de Christus. En daar is de Christus. En er zijn wonderen, er zijn bedrieglijke tekenen, er is van alles aan de hand. Het spettert bijna van het scherm af. Je ziet het voor je ogen, wonderen, tekenen. In die tijd zal het heel zwaar zijn. En het wordt zo zwaar, dat als die dagen niet zouden worden ingekort, er niemand overeind bleef. Zegt de Heer Jezus. Een tijd van grote benauwdheid, een tijd van grote nood. Die wordt in de Bijbel de verdrukking de grote genoemd. De verdrukking de grote. De grote verdrukking. Natuurlijk kun je zeggen, we hebben in de Tweede Wereldoorlog gezien welke druk er op het volk Israël is uitgeoefend, Holocaust. Natuurlijk kun je zeggen, de vervolgingen die geweest zijn daar of ginds of nu nog gaande zijn in Noord-Korea of in Soedan. Grote verdrukking. Maar de Heer Jezus zegt, dit is er nog nooit geweest en zal er ook niet meer komen. Dus heel concreet, zoiets is er nog nooit geweest en zoiets zal er ook nooit meer komen. Een verschrikkelijke tijd voor Israël. Want alle haat concentreert zich op Jeruzalem. Waarom nu? Waarom Jeruzalem? Waarom niet Amsterdam? Omdat de tegenstander heel precies weet dat God een plan heeft met Jeruzalem. Dat de Heere God een plan heeft met de Tempelberg. Dat hij wil dat daar zijn heiligdom zal komen. Waar staat de gruwel die verwoesting? Dat is een afgodsbeeld. Waar staat die straks? Nou, op de heilige plaats, zegt de Heer Jezus. Heel concreet. En niemand twijfelt aan de locatie. Niemand. De heilige plaats? De Tempelberg. Waar nu de islamitische heiligdommen staan. Daar gaat het gebeuren. Daar zal de haat zich concentreren. En daar zal iedereen een knieval moeten maken. Niet alleen zijn schoenen moeten uittrekken om de moskee in te gaan. Maar een knieval moeten maken, moeten buigen. Denkt u maar aan de vrienden van Daniel, die moeten buigen voor een beeld. illustratie van wat er nog gaat komen. En als je niet mee gaat doen in de vuuroven, over en sluiten. Dat is de schrift. En de Heer Jezus waarschuwt voor die tijd. En de Heer Jezus zegt, het zal heel moeilijk voor jullie worden. En de Bijbel zegt in Jeremia, het zal verschrikkelijk zijn. En Jesaja zegt, het zal zwaar zijn. En Malachi en Zefanja, ze zeggen het allemaal. En toch zegt de Heer, ik zal mijn volk er doorheen leiden. En ik zal mijn volk op mijn heilige plaats brengen. Want ik heb iemand die toch in de bres springt voor mijn volk. Dat wordt in Daniël 12 de vorst Michael genoemd. Een engelenvorst die dan als een soort aartsengel ergens in de hemel de belangen van het volk Israël behartigt. Dus iemand die op grote afstand stuurt, bestuurt, aanstuurt. Michael. Die Michael zal uiteindelijk ook strijden tegen de duivel en zijn engelen, zegt Openbaring 12. En gooit ze de hemel uit, zegt Openbaring 12. Die Michael springt dus als het ware als een intermediair in de bres voor het volk Israël. De grote verdrukking komt. Maken wij die grote verdrukking mee, even heel concreet? Nee. Maken wij geen verdrukking mee? Jawel. Kan de verdrukking nog wel een tandje meer gaan geven? Ja. Zou het nog wel heel moeilijk kunnen zijn voor de kerk in deze tijd? Ook dat. Want de verleidingen zijn legio. Het is heel verwarrend vandaag de dag. En het is alsof het per maand meer verwarrend wordt. Of het steeds toeneemt, die verwarring. Het wordt steeds moeilijker. En waar horen we nog iets over de Heer Jezus? Waar horen we nog iets over de uiteindelijke finale ontknoping? En die heeft te maken met de Heer Jezus. Waar horen we dat nog? Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt dat ik een beetje generaliseer. Ik hoop dat u een gemeente hebt waar u fijne dingen over de Heer Jezus hoort. En dat zou best kunnen. Want gelukkig zijn die gemeenten er. Maar ik wil zo graag ook beklemtonen dat ook dit onderdeel is van het woord van God. En dat deze waarschuwende boodschap nodig is. Want het loopt uit op een gigantische catastrofe. En de mensen die vandaag de Heer Jezus weghonen, lopen enorme risico's. Dat bedoelde zo pas Jan Diepenveen in het begin van zijn gebed. Als je de Heer Jezus niet aanneemt, dan loop je straks in die 7 jaren in deze val. En wat overkomt je dan? Ja, aanvankelijk kun je zeggen, nou, we hadden toch gelijk. Het is maar goed dat we niet voor die Jezus gekozen hebben, want het gaat allemaal goed. Het komt allemaal goed. Maar na 3,5 jaar slaat de stemming compleet om. En dan gaan ze alleen maar narigheid en narigheid krijgen. Zou je die mensen dat toewensen? Zou je je eigen familieleden toewensen dat ze, als de rijke man in de geschiedenis van de arme Lazarus, arme Lazarus is in de schoot van Abraham, als de rijke man zich notabene in het dodenrijk afvraagt, oh Abraham, laat mijn broers toch niet komen waar ik ben. En hij zegt, zend dan Lazarus. Nou, Abraham zegt, dat kan niet. Maar hij vraagt het wel. Bid stond in het dodenrijk. Ja, die man had misschien nooit gebeden, maar toen bad hij. Maar als je dit nu weet, als de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament door Paulus geschreven in de Korinthebrief, wij dan weten de schrik des Heren overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Waarom doen we dat dan niet? Ja. We gaan uitmaken bij wie de knakworstjes het goedkoop zijn en het beste zijn. Ik zag een stukje van Kassa en het was een aardig programmaatje. Eén winkelketen kwam er heel goed uit, de andere niet zo goed. Ja, dat vinden we mooi, ja zeker. Knakworstje, ja, dan moet je daar kopen. En overmorgen gaat het over pindakaas. We hebben nu nog Delftse pindakaas, dat is over een paar jaar ook weer voor voorbij, heb ik net gehoord vanavond. Komt uit Polen. Beetje flauw, hè? Ja, maar ik wil zo graag zeggen, daar praten we over. Je kunt 1000 keer tegen mij zeggen, ik heb het helemaal niet gehad over pindakaas en over dit soort dingen. Maar we praten wel over schoenen, over suiker en over waar het goedkoopst is en waar de benzine en, of de brandstof een beetje goedkoper is. Waar je misschien wel een korting krijgt op de aanschaf van een nieuwe auto. Daar praten we over. Maar praat u nog over de grote verdrukking die komt? En praat u nog over de risico's die de mensen lopen zonder de Heer Jezus? Is dat nog een onderwerp van ons gesprek? Nou ja, nee. Ja, die mensen gaan ook naar de kerk. Nou, zegt dat iets? Ik ben jaren naar een kerk geweest, ik kende de Heer Jezus niet. Ik wil geen nadelig woord over die kerk zeggen. Ik wil alleen maar zeggen, ik kende de Heer Jezus niet. En niemand heeft me ooit aangesproken op het punt van, Tato, ken jij de Heer Jezus als je persoonlijke heiland, als je persoonlijke verlosser. Als je nu weet dat dit soort dingen komen, wij dan wetende de schrik des Heren, we overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Paulus zegt, ik ga door alles heen en ik wil alles verdragen. Ik wil die hele grote verdrukking op mijn nek hebben. Ik wil die smaad, ik wil dat pak slaag, die geestelingen, dat gestenigd worden, dat schipbreuk lijden. Ik wil het allemaal verdragen. Want ik wil zo graag mensen bereiken met het evangelie. Dat zijn we kwijt. Er zijn een paar fanatiekelingen staan op de markt met boekjes. Ik vind het een beetje zielig. Die hebben een soort tik. En wij hebben een cola-tik. Ik wil niet ludiek doen. Ik wil alleen maar de bewogenheid etaleren. Ik wil zo graag duidelijk maken dat we misschien wel helemaal niet meer zo lekker in ons velletje zitten als christenen. En dat we gewoon lauw geworden zijn. Dat we niet meer weten wat het is. Want die grote verdrukking die komt. En als de gemeente hier weg is, dan is het over. Dan is de genadetijd afgesloten. Waarom waarschuwen we dan niet? Waarom zeggen we dan niet, mensen, laat u met God verzoenen? Kom dan, vlug dan. Er is nu nog ruimte. Vlug tot de Heer Jezus. Kom bij de Heer Jezus. Voordat je moet gaan sterven. Want als die tijd aanbreekt waarin het razend moeilijk is. En waar je misschien wel kunt praten over een soort survival. Een soort overlevingstocht. Maar dat is heel erg zwaar en heel erg moeilijk. Praat over de Heer Jezus. Vervolgens, als je al die dingen op een rij zet. En je weet dat Israël dwars door deze grote verdrukking aan land komt, dan snap je ongeveer wat Paulus bedoelt met een schipbreuk. Dwars door alles heen aan land. De Heere God gaat met dat volk Israël zijn plan volvoeren. En dat plan met Israël is dat ze daar in Jeruzalem zullen gaan wonen. En dat in Jeruzalem een tempel gaat komen. En dat in Jeruzalem God geprezen gaat worden. Dat gaat echt door. Dat is Gods toezegging. Maar hoe het met Nederlanders afloopt in diezelfde tijd, dat weet ik niet. Het zal wel eens heel moeilijk kunnen zijn. Grote verdrukking. Angstige tijd. En de gelovigen horen uit Openbaring 3. Ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Nou, zeggen sommigen, dat is goedkoop. Dat is tegen iedereen zeggen, van, laat je met God verzoenen. Want als die tijd komt, dan moet je toch gered zijn en zelf de dans ontspringen. En er zijn allerlei termen voor. En de vroomste term is misschien wel van Corrie ten Boom geweest. Die zei, dan gaat God een leger creëren vandaag. En als dat echt op strijden aankomt, dan wordt het leger thuis gehaald. Dus dat kan nooit. Misschien heb ik wat te veel gezegd. Misschien bent u een fan van Corrie ten Boom. Ik ook. Om haar geloofstrouw, maar niet om haar bijbeluitleg. Er zit een beetje verschil tussen. Zijn wij geroepen om in die strijd die nog komt, die nog losbreekt, om daar een actieve rol te... Daar zijn we helemaal niet toe geroepen. We zijn geroepen om te getuigen van de Heer Jezus. We zijn geroepen om nu te vertellen van de Heer Jezus. En we zijn geroepen om hem te verheerlijken, om nu hij nog geen macht heeft hier op aarde. Want de vorst der duisternis regeert en de duivel is hier nog. Hij heeft zijn ruimte en hij ziet zijn vergaderplaatsen groeien en bloeien. Het gaat gigantisch met het plan van hem. Maar wij zijn hier geroepen om hier nu te prijzen hem die alle macht heeft. Die nu geprezen wordt. Door wie? Ja, door dat kleine gezelschap van gemeente. En gelukkig komen daar ook nog steeds mensen bij. Misschien niet in Nederland, maar wel in het buitenland. Maar ook in Nederland gelukkig hoor er nog steeds van. Dat mensen de Heer Jezus hebben leren kennen. En het wordt ook tijd dat we de Heer Jezus gaan verwachten. Dat we uitzien. Want de gemeente die nu hier is, maakt die tijd van de grote verdrukking niet mee. Zouden ze niet een soort beginstaart van die grote verdrukking kunnen meemaken? Jawel, dat is in theorie mogelijk. Ik heb geen data, ik heb geen getalletjes, ik heb geen precieze uren. Het zou kunnen zijn dat we de aanloop naar die tijd wel mee zouden kunnen maken. En misschien is dat al zo. Verleidingen, valse leer, valse christenen. Allerlei dingen die naar ons toe komen. Het wordt steeds spannender. Het wordt steeds moeilijker. Het zou best kunnen dat we er een klein stukje van meemaken. Maar we gaan de Heer Jezus tegemoet. En de Bijbel zegt, als wij hier vandaan zijn en bij de Heer Jezus zijn en die onuitsprekelijke woorden horen, waar Paulus het over heeft in 2 Korinthe 12, die onuitsprekelijke woorden horen. Het is geen mens geoorloofd om ze uit te spreken. Als we daar zijn bij de Heer Jezus, een mens in Christus, als we die dingen meemaken, is het op aarde niet best. Daar wil ik u en voor waarschuwen, als u de Heer Jezus niet kent, is dat een waarschuwing, en van zeggen, voor u is het een bemoediging dat u zegt, die tijd maken wij niet mee, de gemeente zal worden weggehaald. En ik wil u zeggen, dan begrijpt u een beetje wat de Heer bedoelt met de loutering van zijn volk. Dan begrijpt u dat er jagers en vissers nodig zijn om het volk Israël terug te brengen naar het land. Maar ze komen dwars door de problemen, dwars door de grote verdrukking heen. En de Heer Jezus zegt, bid dat het niet in de winter valt, want het is zo zwaar genoeg. En bid dat het niet om zogende mensen gaat, om mensen die kindertjes hebben, want het is zo zwaar genoeg. Dat is de taal van de Heer Jezus. Zo van, alsjeblieft, bid dan dat er verzachtende omstandigheden zullen zijn. De grote verdrukking komt. En wordt heel moeilijk. Ik wil het niet afzwakken. Het boek Openbaring vertelt vanaf hoofdstuk 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17 over die tijd. En de plagen die vroeger in Egypte zijn geweest, die komen terug in Openbaring 16. En de slag bij Harmageddon, waar u vast over gehoord hebt, een soort standaard kreet, omdat mensen aan de deur komen en willen praten over die slag bij Harmageddon, staat in Openbaring 16. Alle legers verzamelen zich. Ze worden opgestookt door de tegenstander. Helemaal geen vrede. 3,5 jaar zeggen ze vrede, vrede en geen gevaar. Maar na die 3,5 jaar oorlog, oorlog, oorlog. Nederland stuurt een contingent soldaten naar Jeruzalem. Ze moeten vechten daar. Geen opbouwtaak zoals nu ergens. Maar een vechttaak. Hun tenten liggen bij Megiddo. Het dal van Megiddo, bij de berg Megiddo, Har Megiddo, berg Megiddo, dat betekent het. Daar liggen ze. Daar liggen ze allemaal. De Duitsers, de Fransozen. En de koningen van het oosten doen ook mee. Irak, Iran, jaha, dat is hun kans. Het water van de Eufraat is opgedroogd in die tijd, daar hebben ze toch een bonje over nu al. Dan helemaal. En ze gaan meedoen. Ze komen allemaal. En ze gaan op weg naar Jeruzalem, in de grote verdrukking. En ze gaan eventjes Jeruzalem moris leren. Ze zullen het eens even finaal tot een oplossing brengen. Natuurlijk zijn die stemmen er nu al. Je ruikt het al, je hoort het al, je leest het al. En ze gaan Jeruzalem benauwen. En ze gaan de mensen schenden. Ze gaan de vrouwen schenden. En ze willen Jeruzalem plat. Vanaf die legerplaats bij Megiddo, bij de berg van Megiddo, Harmageddon, gaan ze Jeruzalem binnen. En daar zal een dal der beslissing zijn, het dal van Jozefat. Dat wordt het dal van de beslissing genoemd. En op het moment dat ze de finale slag willen uitdelen en ze eindelijk hun zin hebben, komt de Heer Jezus. Voor ons? Nee. Let op. Wij gaan nu voor die tijd aanbreekt naar hem. We zijn in de hemel, we zullen in de hemel bij hem zijn, de rechterstoel van Christus. We zullen aan hem verbonden zijn, we zullen de bruiloft van het Lam meemaken, we zullen in het huis van de Vader zijn. Maar dan komt de Heer Jezus uit de hemel. Op het moment dat Jeruzalem op instorten staat en alle druk van de grote verdrukking, alle druk van die verdrukking zal zich concentreren op Jeruzalem. En de hele wereld is daarmee annex. Allen zijn daar, iedereen heeft daar een contingent. Dan komt de Heer Jezus. Dan zullen ze het teken van de Zoon des Mensen zien. En als u mij vraagt wat het teken van de Zoon des Mensen is, dan zeg ik u in ronde taal, dat bent u. U en ik, wij komen uit de hemel als het nieuwe Jeruzalem, een kubus, ongeveer van Amsterdam tot naar Madrid. Dat is 1 maat, hoogte net zo, breedte net zo. Het is een gigantisch gebeuren, een enorme blok, heerlijkheid en glorie uit de hemel, het teken van de Zoon des Mensen. Luid bazuingeschal, en de Heer Jezus komt. Waar komt hij? Nou, daar waar hij vertrok. Hij is weggegaan, hemelvaartsdag, met een lichte wolkenwagen, werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op tot Vaders troon. Prachtig lied, schitterend lied, kan niet beter verwoord worden. Die dichter heeft het helemaal begrepen. Hij is niet zomaar weggegaan, er was een wolkenwagen, er was een mobiele troon, er was een troon van God. En in die troon van God is de Heer Jezus weggehaald. Maar dan komt hij ook terug. Zoals hij wegging, zo komt hij ook terug, zegt de Bijbel. Hij komt terug op de leefberg. Daar splijt dan die berg midden door. Kan ook niet anders. Als zoiets glorieus, zoiets geweldigs daar komt, dan splijt alles. Dan is er een aardsverschuiving van je welste. En Jeruzalem wordt de stad van de grote koning. Maar het teken van de Zoon des Mensen zal in de hemel zichtbaar zijn. Aan de hemel zichtbaar zijn. Dat zijn wij. Moeilijk, hè? Een hele, hele rij van moeilijke dingen. Maar u hebt wel een hele tijd nodig om te herkauwen, dat mag u doen. Niet om gelijk te hebben. Dit zijn geen dingen om, laat maar zeggen, uit te vechten. Wel om te bestuderen, zelfs om samen te bestuderen. Ook om de vraag te stellen van hoe moet het dan, hoe zit het dan en waar staat het dan, dat mag u best. Maar het mag het verlangen van uw hart zijn om te ontdekken dat de grote verdrukking eindigt met de komst van de Heer Jezus. Dan begint de dag des Heren, daarover later ook nog meer. Dan begint de dag des Heren. Hij komt. Op de Olijfberg. En wat gebeurt er nu met de samenkomst van de gemeente aanstaande zondag? Nou, ik hoop dat we voor die tijd al weg zijn. Dat hoop ik eigenlijk. Hoef ik ook niet naar de therapie. Dat is mooi meegenomen. Maar u hebt ook wel iets. Gegarandeerd, precies hetzelfde. Maar stel dat we nog hier zijn aanstaande. Wat gebeurt er dan? Zou de Heer Jezus dan zichzelf willen laten zien? Ja. Hij wil komen. Waar twee of drie in zijn naam samen zijn, dan wil hij in het midden zijn. Dan komt hij. Ik wil knielen, Heer, aan uw voeten, Heer. Ik wil bij u zijn, Heer Jezus. U bent de Heer. Ik wil me buigen, Heer. Dan is dat gezelschap, aanstaande zondag, een gezelschap rondom de Heer Jezus. Want in de toekomst buigt iedereen. Elke knie gaat buigen, elke tong gaat belijden dat hij de Heer is. Nu nog beperkt. Nu nog maar een paar. Een paar honderd daar en een paar honderd daar. 20 daar misschien. Ik weet niet waar u zit. Maar dan. Dan gaat de Heer Jezus alle eer krijgen. Ik gun hem dat. Ook aanstaande zondag. Als wij eerder in de hemel zijn, dan gaan we hem prijzen in de hemel. Het lam zien op de troon. En ze hadden allemaal een harp en ze zongen allemaal het nieuwe lied en ze prezen hem. Ja, is dat een lied uit de bundel Opwekking? Ik had het bijna aan die mevrouw van Merre willen zeggen. Zij vond van niet. Ik denk ook van niet, omdat het een nieuw lied is nog. Dus het zal er niet in staan. Het gaat ook niet om het bundeltje, het gaat om hem. De inhoud van het lied is voor hem. Daar gaat het om. Zou u het verlangen in uw hart willen koesteren om voor de Heer Jezus te willen zingen en om hem de eer te geven voor alles wat hij heeft gedaan? De grote verdrukking is een hele moeilijke tijd, het is een heel moeilijk onderwerp. En het zit niet zomaar in één Bijbelboek, het zit dus in Jesaja, Jeremia. Maar ik heb u getracht iets te zeggen uit Daniël 9, klein stukje 11, 12, het begin. En de Heer Jezus refereert aan dit, hè, van Daniël, heel concreet. Hij zegt, de gruwel waarvan door de profeet Daniël gesproken is. Als je dat ziet, dan weet je dat het zover is. Een moeilijke tijd. Druk. En die druktijd zal als een loutering fungeren voor het volk Israël. Maar het is tevens iets van ingrijpen van de Heer. En dat eindigt met de komst van de Heer Jezus. Het eindigt met zijn verschijning in heerlijkheid en in glorie. Gelovigen zeggen, maar we mogen de Heer nu zien. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nu al. U bent gezegend als u de Heer Jezus kent. En u bent arm als u hem niet kent. Maar vanavond kan uw armoede veranderen in rijkdom. Het is wat u wilt. U mag kiezen. Nu, vanavond. Ik wil danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor de Heer Jezus, voor wie hij is, voor wat hij heeft gedaan. en voor wat er nog gaat komen, voor uw plannen met hem, voor uw oneindige grootheid, om hem, de Heer Jezus, het centrum te laten zijn van al uw plannen en gedachten. Sommige stukjes waren een overlap van de vorige keer, of misschien wel van de volgende keer. Maar wil u toch danken, Vader, dat u ons wilt zeggen wat uw plannen zijn. Er komt een enorme moeitetijd voor deze wereld. Met alle goede bedoelingen van de regeringsleiders die keer op keer bij elkaar komen en keer op keer overleggen hoe ze die wereld kunnen verbeteren. En er zijn ook christenen bezig vandaag de dag om de wereld te verbeteren. En we begrijpen dat ook. Want er blijft niets over. We willen u danken dat de enige mogelijkheid van zegen uw zoon is, Vader. De enige die telt. En we willen u daarom bidden of iedereen hier in deze zaal de Heer Jezus zal kennen als zijn heiland en als zijn verlosser. En als we hem kennen, willen we ook uitzien naar hem, naar wat hij gaat doen. Hij gaat ons bij zich roepen. En als hij komt, als het einde van de grote verdrukking, dan komen we met hem. We danken u en we prijzen uw naam. Amen.